Voor de gasten die... Ja, je springt er maar in. Ik zal even uitleggen wat we de afgelopen weken gedaan hebben. Vorige week hebben wij stukjes gezien van Bruce Almighty en de week daarvoor ook. En heb ik gebruik gemaakt van een hedendaagse media als instrument om een boodschap over te brengen. En met opzet een beetje ook om daar eens even over na te denken. Die film is geen perfecte weergave, maar is wel een geweldig instrument. Je had er een heleboel boodschappen uit, zelfs dat je er twee preken over kon maken. Dat was, ik verdenk ze ervan dat ze een paar evangelische theologen eroverheen hebben laten gaan, want bepaalde woordkeus vond ik ook wel heel opmerkelijk. Tegelijkertijd zei je ook een keer op de weg terug van ja, ik heb er ook wel eens wat moeite mee, van kan dat allemaal zo ver gaan? Weet je wel, ook bepaalde uitingen die dan in zo'n film komen. En de een zal zich daar wat eerder aan storen dan de ander. Gewoon simpel omdat het menselijke kunst is. Ga je nog een stapje verder, dan zeggen mensen van dat mag niet, want dat is wereldgelijkvormigheid en je moet alleen maar het woord laten spreken. Die breuk met de media en met kunst is eigenlijk een hele negatieve uitwerking van iets wat in de middeleeuwen eigenlijk al fout ging. En bij de reformatie een beetje doorgetrokken is. En die geeft dan altijd in onze kringen, als je een beetje in de reformatorische hoek zit, enorme discussies. Discussies of een allegorie nou wel mag. Een boek wat niet het evangelie vertelt, maar wat erin verborgen zit. Of je de sprookjes van Narnia wel mag lezen. En of Harry Potter nou wel echt goed is of niet goed is. Of dat mag je helemaal niet lezen, dat is ten strengste verboden. Dat soort discussies. Die dus steeds eigenlijk te maken hebben met toneel, media, boeken, dat soort dingen. Als je dat lijntje doortrekt, dat is mijn standpunt, dan moet je zorgen dat je Hebreeuws kent en Grieks kent en dan alleen maar de originele Bijbel lezen en voor de rest helemaal niks. Terwijl tegelijkertijd de psalmen met name, God verlangt dat we onze creativiteit gebruiken. En waar nou precies die grens ligt, ja, dat is een moeilijke. Die is niet zo eenvoudig neer te leggen. Gewoon omdat God imperfecte dingen gebruikt om een perfecte God te weerspiegelen. Dus als je die Bruce Almighty neemt, God is perfect. Of, weet die Friedman heet hier geloof ik, hè? Of die dat nou perfect doet, ik denk het niet. Ik vond wel dat hij het goed deed. Maar een ander zal zeggen, nou dat kan niet. Weer een ander zal zelfs vallen over de huidskleur. Dat kan niet, weet je wel. Zeker een eeuw of twee geleden was dat ondenkbaar. God gebruikt dus een onvolmaakte middelen, ook een onvolmaakte boodschapper, zoals Henk Rothuizen, om iets van zijn volmaaktheid aan mensen door te geven. En dat geeft altijd een spanning. De spanning van, mag ik als onvolmaakte Henk ook nog gewoon Henk zijn? Dus ik doe het anders dan Martin, ik doe het anders dan de andere prediker. Maar ik ben wel, probeer mezelf te zijn. En met het feit dat ik mezelf ben, zitten jullie opgescheept, want daar zit echt beperking aan. Oké. Mijn standpunt is, alle media zijn hulpmiddelen die in wezen niets anders zijn dan ramen waardoor je kijkt. En ik gebruik met opzet even dat woordje raam. En dat had ik ook in de vorige film, dat als Bruce door het raam kijkt naar zijn geliefde, dat hij eigenlijk tot inzicht komt van waar hij mee bezig is. Zo mag je ook naar dingen kijken en zeggen van, ik kijk door een raam en ik zie iets. En of dat nou kunst is, schilderijen, boeken, het is nooit de hele waarheid. Het kunnen leuke beeldenissen zijn. En ook over boeken, hè, kan je natuurlijk eindeloos praten welke boeken goed zijn en welke boeken niet goed zijn. De mijne zijn in ieder geval erg goed. 600 jaar geleden had je nog geen Bruce Almighty, maar had je wel andere dingen. En dat is heel raar dat sommige dingen zijn blijven hangen. En dat mag dan weer wel. En andere dingen, dat mag dan weer niet. Nou, daar moet je natuurlijk wegkomen. Maar 600 jaar geleden hadden ze, voor de reformatie, hadden ze geen films met Bruce Almighty, maar wel kunst. En met name beelden en glas- en loodramen. Die glas- en loodramen vertelden vaak het verhaal van Jezus. En als je naar een kathedraal gaat, en ik hoop dat jullie dat wel eens doen als je op vakantie bent of zo, dan vaak vertelt de rondgang in een kerk het hele evangelie. En kan je bij ieder raam gaan kijken. En de ene is mooi, de andere is minder mooi, net wat je, hoe je ernaar kijkt. En soms worden er door aangesproken. De hele beschilderingen van Michelangelo is natuurlijk bekend. De beelden zijn bekend. Dit zijn vier apostelen. Ik geloof in Santiago, in Spanje. Ik had de Sint-Pieter eerst als fotootje genomen. Daar staan ze bovenop, alle 12. Alleen, ja, dan zijn ze zo klein als je de hele Sint-Pieter laat zien. Alsof ze toezien op de kerk. De schilderijen van het avondmaal, we kennen ze allemaal. Dat zijn wel de beelden vanuit die tijd. In de Europese cultuur kennen we vooral de beelden en de glas- en loodramen. Dat is wel wat je vaak in kerken tegenkomt. En dan natuurlijk alle tigelantijntjes die je ook tot kunst kan verheffen van rituelen die ze gebruiken of instrumenten die ze gebruiken. In de Oosterse kerk zijn de iconen heel bekend. In mijn opvoeding was dat verboden gebied. Dat was mystiek. Daar moest je vooral niet komen, want dat was niet goed. Ook weer zoiets. Want de vraag is of dat nou wel zoveel minder is dan een schilderij waar je naar kijkt. Van Adam en God. En een icoon is dan ineens fout. Waarom is dat fout? Ja, want in een icoon, daar kijk je doorheen als door een venster. Daar heb ik me eens wat in verdiept. De laatste tijd ben ik daar wel meer mee bezig. De Westerse kerk heeft zich heel sterk gemaakt voor een systematische theologie. En die systematische theologie is gebaseerd op Grieks denken. Het is zelfs een wetenschap. Je gaat ook naar de universiteit om theologie te studeren, waarin je met Westerse methoden onderzoek, schriftonderzoek en dergelijke probeert God te begrijpen. Ik geef je een heel veel zegen om dat maar eens te proberen. En opnieuw moet je dan weer zeggen, maar die Westerse techniek is niet verkeerd. Dat is maar een middel waardoor je tot een stuk openbaring kan komen. Maar die Westerse techniek en de Westerse manier van studeren is precies niet de enige weg. Het is maar een weg. En nog beter is om te weten, dat is pas ontwikkeld na Augustinus. Dus waar de Westerse kerk zich steeds meer op de ratio, op het denken zet en de systematische theologie ontwikkelde, is de Oosterse kerk veel meer de kant van de mystiek opgegaan. Nou, zo goed als dat je in je denken veel te ver kan gaan, dat je denkt dat je alles weet, dat je de hele Bijbel uit kan leggen. En dat hoor je wel eens vaker. Mensen in onze kringen zeggen, maar mijn Bijbel zegt. En dan bedoelen ze mee, zoals ik de Bijbel lees en uitleg, dat staat er dat. En daartegenover staat natuurlijk weer wat een ander zegt, wat zijn Bijbel zegt. En dan praat je puur over ratio. Het is misschien wel leuk om dat nog even te vertellen. Dat ik ben met Gerard Rijksers, de directeur van Gideon, naar het debat gegaan over hemel en hel. Waar drie boeken werden verdedigd. En dat ging echt op zijn westers. Dus heb jij gelijk, heb jij gelijk of heb jij gelijk? En wat vind jij daarvan en wat vind jij daarvan? Het waren drie Amerikaanse schrijvers, dus die werden vertegenwoordigd door drie Nederlanders. Eentje van de wat zwaardere kant, eentje zat er tussenin. Ik zou niet meer weten wat hij nou precies gezegd heeft. En eentje die we wel kennen, die een beetje de anti-right kant opgaat. Johan ter Beek. En die werd ook door Andries Knevel verleid die kant op te gaan. Dus die week af van zijn boek. In ieder geval, er kwam een enorme discussie natuurlijk. Van wel is niet is. En de hel bestaat, de hemel bestaat. En de hemel is dit en de hel is dat. En noem maar op. En hoe langer de discussie doorging, hoe verwarrender het werd natuurlijk. En Andries probeerde dat bij elkaar te houden. En aan het eind van het liedje was eigenlijk van, eigenlijk wist niemand precies wat het nou was. Dat hadden we aan het begin ook wel kunnen zeggen, denk ik. Nou, heel discussie. Daarna was er een borrel. Dus je kon een glaasje wijn halen en een stukje kaas en een worstje. Je kent het wel. En ik ga weg met Gerard. En ik loop langs vier mannen. Twee daarvan kende ik. Behoorlijk grote theologen. En er stond een man met een glas wijn in zijn hand. En een stukje kaas, denk ik, nog in zijn vinger. En die zei, maar in de Bijbel staat heel duidelijk geschreven, daar zal het geween zijn en het tanden geknars. En ik dacht, proost. Het beeld klopt niet met wat je zegt. Toch? als er echt ween- en tandengeknars is, en als dat je echt beroert, dan sta je niet meer een glas wijn te drinken. Dan lig je op je knietjes en dan loop je iedereen te stellen, mens, help. Weet je wel waar je naartoe gaat? En al het andere telt niet meer mee. Dat is, past niet. Nou, westerse theologie in zijn ultieme vorm. Hè? De Oosterse kant is niet meegegaan met die westerse denktrand. Dan moet ik zeggen dat in de eerste eeuw van de kerk die twee allebei speelden. En dat is wel mooi om daar eens wat meer van te weten. De Oosterse kant is wat meer de mystiek ingegaan. En wat meer in de verbazing en verwondering blijven hangen. God is iets waarover je verbaast. Waar je met verwondering naar kijkt. Waar misschien stilte een meer toegepaste methode kan zijn dan alles weten. Waar misschien berusting en dat soort dingen voorrang krijgen. De Oosterse theologie heeft dus ook veel meer een relationele benadering. Het is jouw ontmoeting met God. Dat die dan weer helemaal een kant op kan gaan waar ik niet in mee kan gaan. Dat je dat in wierookvatjes vindt en noem maar op. Dat, maar er zit heus wel wat in. En een van die dingen is dat in de Oosterse theologie, en dat is niet de Oosterse theologie, dat is zelfs de oudere theologie van Athanasius, die ik wel eens vaker genoemd heb, dat het verhaal van God eigenlijk het belangrijkste is. En dat begint met de incarnatie. Nou, uit die hoek wil ik met jullie wat dingetjes gaan behandelen, als ware Bruce Almighty me dan in 1360 tot en met 1430. Van die tijd leefde er een meneer, die heette Rubliov. En Rubliov die woonde in Rusland en die heeft onder andere dat icoon geschilderd. Hij is ook verfilmd. Dus even vingers opstellen. Wie heeft de film al gezien? Niemand. Wonderlijk. Dat is natuurlijk niet zo wonderlijk, want dat is een wereld die ons niet veel zegt. Ik kwam tot ontdekking dat die film er was en ik zit te kijken of ik hem misschien eens een keertje koop. Of download en dan maar eens kijken. De kans is groot dat het me weinig aanspreekt, omdat het natuurlijk een heel andere cultuur is dan waar ik in zit. Rubliov die heeft een icoon gemaakt en de meest belangrijke icoon is wel deze, de meest bekende. En dat is de icoon van de Heilige Drie-eenheid. En dat is een essentieel onderdeel in onze christelijke theologie. En waarin de Oosterse kerk, sorry dat ik het zeg, veel beter gefundeerd is dan de Westerse kerk. Met name rondom de Drie-eenheid heeft de Westerse kerk, de Westerse theologie, gigaproblemen. Want dat is nooit met je ratio te benaderen. Dan ga je echt je hersenen kraken. Dus daar hoor je ook in de meeste theologielessen, ook op de school voor theologie in Raad van Nederland. Dat is niet de les die je geven wil. Want dan moet je allerlei, en meestal kom je ook op verwondering uit. Terwijl de Oosterse theologie dat gewoon aanvaardt. Nou, stap met mij nou eens in die wereld van verwondering en verbazing. En ik zal ze nu en dan zeggen, kijk, als je nou mijn gang laat gaan waar ik sterk in ben in het 1-2-3 preekje, dan had ik hier aandacht aan gegeven, maar dat gaan we vandaag niet doen. Dus Bas, het wordt inderdaad iets anders dan wat we verwachten. Eerste stukje tekst. Genesis 18, vers 1 tot en met 5 en daarna van 16 tot en met 23. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maakt het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot volk, een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op de aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarop zei de Heer, Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zijn verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? En dan kom je in het verhaal dat Abraham begint te onderhandelen. En God er inderdaad op inraadt. Nou, wat ik nou ga doen is, ik ga een paar dingen aantippen die ik normaal gesproken dan zou zeggen: oké, puntje 1, puntje 2, puntje 3. Daar ga ik niet op in. En verleid me ook niet, want dan gaan we weer de verkeerde kant op. Maar er zitten genoeg dingen in. Allereerst, heel opmerkelijk is, God verschijnt in drie personen. En dat in het eerste boek van de Bijbel. Dit is Genesis. En heel duidelijk zijn de drie personen die tot hem komen. Het wonderlijke is ook, er zit een ritme in het verhaal van enkelvoud naar meervoud. De Heer, enkelvoud, verscheen bij Abraham. En hij zag drie mannen en hij ging naar hen toe. En dan staat er, en zij antwoordden. En de mannen gingen verder en lieten hun blik op Sodom rusten. En de Heer, enkelvoud, dacht, waarom zou ik? Er zit voortdurend een ritme in tussen ik en zij en wij. Aan het eind gaan de twee mannen weg. Ook wel opmerkelijk. Dus er blijft er eentje achter. Een heel wonderlijk verhaal. De zoon en de geest die naar de wereld gestuurd worden. En de vader die achterblijft en wacht. En met de mensen de discussie aangaat. De plek van de mens. De plek van de mens om in die cirkel van die drie eenheid te komen is het maaltijd hebben. Aan tafel gaan. Dat is ook de preek. Die zou noemen. Aan tafel. Met God aan tafel. Eten aan tafel. De drie eenheid die samen met de mens aan tafel gaat zitten en met hen wil eten. Hele wonderlijke zaak. Vader God die met de mens van gedachten wil wisselen over het lot van de aarde. Daar moet ik nog eventjes wat van zeggen. Als Abraham dan die discussie begint van zijn de 40, zijn de 30, zijn de 10, noem maar op. Abraham stopt dan op een gegeven moment. Ik ben ervan overtuigd, er was gewoon absoluut niemand. Want God zegt in zijn woord ook dat als er maar eentje is die bidt, dat God dat gebed van die ene zal verhoren. Dus wat God daar doet is niet iets van, oh, er worden onschuldigen ook mee veroordeeld. Integendeel, wilt u dan behalve de schuldige ook de onschuldige het leven benemen? En daar gaat Abraham over bidden en die komt tot ontdekking, er zijn geen onschuldigen. En daarom doet God die dingen. In 1972... dat is in de tijd van de Olympische Spelen in München. Toen zat Jeugd mijn opdracht daar. Dat is midden in de Jesus Movement. En toen is er een zangbundel uitgegeven door Jeugd mijn opdracht. Ik heb een suf gezocht, maar ik kan hem nergens meer vinden. En een van die bundel was toen eigenlijk het begin ook wat we nu worship muziek noemen. Dat was voor het eerst dat Karen Lafferty bijbelteksten begon te zingen en dat we op God gerichte liederen gingen zingen. En dat heette toen ineens aanbidding, worship. Dat is eigenlijk pas later gekomen. Het was toen gewoon fijne, mooie liedjes zingen. En dat was echt een opwekking. Dat was de Jesus Movement. En die hadden een bundel. En op de voorkant van de bundel, die hebben we bij Gideon nog gedrukt, was het thema God die met de mensen aan tafel zit. En dan zag je een hippe figuur voor God. Ja, want zo herkenden we hem dan, hè? Mannetje met een baard, lang haar, die onder een boom bij een tafel zat. En dat was het eigenlijk. Heel mooi. Nou, die illustratie had ik heel graag willen hebben, want die heb ik wel eens een keer of in mijn kantoor of thuis willen ophangen. Maar ik kan hem nergens meer vinden. Een illustratie van een vriendelijke man die uitnodigend aan tafel zit en vraagt, kom erbij. Nou, er was toen ook een lied. Eens kijken of die doet. Dit is een verkorte versie, dus hij breekt ineens heel naar af.
The wonders of so long ago foretold.
Het lied gaat een stuk verder, maar dat komt straks wel. Het is een prachtig lied. Het wordt op dit moment heel veel in baptistenkerken in Amerika gebruikt voor avondmaalsdiensten. En het verbaast me dat die nooit in de opwekkingsbundel is opgenomen. En dat zou best wel eens kunnen zijn vanwege het onderwerp zelf. Zo persoonlijk, zo dichtbij. Zoiets wat God echt met ons wil. Waar je met je westerse kopie natuurlijk heel moeilijk wat kleur aan kan geven. Dus laten we dat eens proberen iets meer op de oosterse manier te doen. Roelof heeft deze icoon gemaakt. Dat is de drie-eenheid, gebaseerd op Genesis 18 was het hem. Waar staat die? Ja. En de gedachte bij iconen is, iconen vertellen je wat. En iconen geven een doorkijk. Ik ben geen iconen-expert. Dit is de eerste die ik bestudeerd heb. En wel eentje die ik dicht aan mijn hart draag de laatste tijd. Net als een schilderij kijk je bij een icoon eigenlijk naar een raam. En je kan er doorheen kijken, zoals je ook met mooie schilderijen, weet je, als je een blinde muur hebt gehangen in schilderijen, of zodat je toch naar buiten kan kijken. Dat is eigenlijk de gedachte van een schilderij. Je kijkt er doorheen. Wat je hier ziet is de drie engelen met hun vleugels. En tegelijkertijd zie je eigenlijk de drie eenheid, omdat dat heel duidelijk in het verhaal naar voren komt. Heel opmerkelijk is bij zijn icoon is dat je moet weten dat hij een omgekeerd perspectief heeft. Als je normaal een tekening maakt, hè, dan zit je in het midden een punt. En alles moet naar dat punt weten, perspectief tekenen. Weet iedereen waar ik het over heb? Centrale punt wat je neerzet, hè? Dan lopen de lijnen goed en is het precies zoals jij dat ook met je ogen ziet, omdat je ogen uit elkaar staan. Wat je hier ziet is dat het precies andersom is, want de voetbank die loopt hier naartoe en die ook. En dat had eigenlijk net andersom gemoeten, dus het komt naar je toe. Dat zie je aan die voetbankjes en aan de tafel en aan die stoelen, dat die dus in de verkeerde perspectief staat. Er is geen verdwijnpunt, maar het komt naar jou toe. De uitnodiging is dus om aan tafel te komen, want het richt zich op jou en ja, de vraag is, die vierde kant van de tafel is niet aangevuld en die staat open voor jou. Op de tafel staat het lam, dat is de hand van Jezus, en de beker. Heel bekend, de wijn in de kelk. Maar dan gaan we een stapje verder. De drie-eenheid vormt een cirkel. Dat is iets wat in iconen steeds terugkomt, dat je de cirkel kan ontdekken waar het werkelijk om gaat. Dus de cirkel, Vader, Zoon en Heilige Geest, een volmaakte eenheid. Het zijn geen drie mannen en het zijn ook geen drie vrouwen. Je komt er niet precies uit wie of wat het zijn. Bij de Vader zie je het vaderhuis, dat zit boven. Bij de Zoon zie je of de terebint van Mamre, die eikenboom, of de boom des levens, zoals die ook wordt uitgelegd. En bij de Heilige Geest zegt de uitleg dat dat de wind is die erboven zit. Dus de adem van God. De Vader kijkt naar de Zoon kijkt naar de Vader en de Heilige Geest kijkt naar de Vader en de Zoon. Heel opmerkelijk. Waarom die kopjes zo scheef staan, daar zou je misschien ook nog wel wat in kunnen leggen van nederigheid of wat dan ook, dat weet ik niet. In ieder geval, het is een perfecte drie-eenheid. Dan zit er wat in de kleuren. De Heilige Geest heeft blauw en groen, de hemel en de aarde. Groen is de aarde, maar dan wel levend. De Heilige Geest maakt levend. Dus onze oorsprong en bestemming die God weer, of sorry, de Geest die levend maakt en de hemel en de aarde verbindt. Jezus is bruin, diep bruin en blauw. Het hemelse blauw en het bruine van de aarde. Niet het groene van de aarde, maar bruin, omdat daar de sterfelijkheid in zit, de aardsheid, de diepe grond. Daar waar jij en ik begraven worden. Zijn hand rust op de tafel en daarmee symboliseert hij dat hij het lam is. Want er ontbreekt het vaste voedsel. En de kelk staat voor hem. Tegelijkertijd is die hand ook zo getekend zoals hij zegenend zou zijn. Althans in die traditie. Hij zegent degene die ook aan tafel aankomt schuiven. Dat zijn jij en ik. En dan de Vader. De Vader, de kleuren van de Vader zijn niet duidelijk. Is het goud? Is het blauw? Is het niks? Wat is het? En Roelof heeft ermee willen duidelijk maken van niemand heeft de Vader gezien. Maar dat hij waardig is, dat weten we allemaal. Maar de waardigheid van God kunnen jij en ik kunnen niet duidelijk maken. Dus ze blijft ook onduidelijk. Niemand heeft de Vader gezien en jij en ik worden toch uitgenodigd om dichterbij te komen en de Vader meer en meer te leren kennen. Dan nog iets, dus de omgeving en de kelk. De omgeving die het plaatje uitstraalt is een en al vrede en rust. De vrede van God. Een plek die je in je hart kan opsluiten en die je gewoon mee kan nemen. Alleen dan moet je wel eerst stil worden. Kijken. En de rust op je laten inwerken. En dan ga je nog meer zien. En dat is die kelk. Er zit nog een kelk in het hele plaatje. En die kelk komt ook naar je toe. Op de tafel staat de kelk met wijn. Maar het tafelritueel zelf is ook een kelk. De uitnodiging is om te komen in die rust van de drie-eenheid, maar daarmee ook in de realiteit van het leven, van regen en zonneschijn, als ik het naar de woorden van de voordienst mag noemen. Beide zijn er, voorspoed en tegenspoed. Marcus 10 zegt het volgende. Dit zijn de discipelen. Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Dat is wat wij graag willen. Op de troon, overwinning, lekker regelen. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? En ze zeiden, ja, dat kunnen we. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. In dit leven hebben we tegenslagen, crisissen, lijden, ziekte, dood. En niemand van ons in deze zaal kan daaraan ontsnappen. Het kan goed gaan in een kerk, het kan slecht gaan in een kerk. Tuurlijk zijn er schuldigen, tuurlijk kan je dat proberen te voorkomen. Jack en ik hebben gebeden en we hebben de tekst aangehaald. Het zijn de genadegaven van God en zijn barmhartigheden dat we niet omgekomen zijn. Als er enig succes is in Church van de Wee, is dat de genade van God. En niet het voorbeeldige leiderschap van de oudste of van mij of van een ander. Het is de genade van God. Als er iets goed gaat in jouw leven, is dat de genade van God. En jouw kwaliteiten, tuurlijk spelen die mee. Maar ook jouw kwaliteiten zijn genade van God. Of niet soms. En als er iets slecht gaat in je leven, wil dat nog niet zeggen dat jij slecht bent. Of het verkeerd gedaan hebt. We drinken allemaal uit die kelk. De enige kelk die wij niet drinken is de overwinning op dood en op zonde. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Maar de kelk van tegenspoed, van lijden, is wel degelijk een deel van ons leven. Het gaat niet altijd zoals wij willen. In dit leven krijg je ermee te maken, of je dat nou wil of niet. En de vraag is dan hoe je daarmee doorgaat. Mijn advies is, als er tegenslag in je leven is, zorg dat je aan tafel komt. Er is niets zo moois om in tegenslagen van je leven het avondmaal te vieren en in stilte bij God te zijn. Stil te worden voor hem. En misschien een icoon gebruiken. Henk, wat zeg je nou? Of de psalmen te lezen, wat de meeste christenen doen. Of misschien maar helemaal niks zeggen. Wachten. Weten dat God er is. En weten dat Vader, Zoon en Heilige Geest er zijn. Gaan zitten en gemeenschap hebben met Vader, Zoon en Geest. God and man at table are set down. Lieve Vader in hemel, wil u bedanken dat u begonnen bent met deze dienst door ons erop te richten dat we regen en zonneschijn mogen hebben. Dat dat in ons leven realiteit is. Dat het goed is om met onze verwachtingen apart te zetten en nieuwe dingen van u te leren en te ervaren. En dat u ons opriep tot stilte. Heer, naar beste kunnen we dat vandaag geprobeerd te doen, door stil bij u te komen. de uitnodiging aan te nemen om aan uw tafel te komen. En vader, ik bid dat we dat allemaal stuk voor stuk op onze eigen manier in praktijk kunnen brengen, ook thuis. Avondmaal vieren alleen, of als man en vrouw, of als huisgenoten, of als gezin. En we bidden dat we van die stilte en die gemeenschap die u ons aanbiedt, dat we daarvan mogen leren genieten. En een stuk zekerheid in onze levens mogen uitnodigen en daarin mogen groeien. Heer, zoals planten groeien door regen, zoals gezegd is, willen wij u vertrouwen dat in de stilte en de stille ontmoeting met u, wij ook mogen groeien in u kennen, het eeuwige leven. Laat die zegen zo met ons allen meegaan. Dat bidden we in de machtige naam van onze koning, de Heer Jezus. En dank u wel, Heilige Geest, dat u dagelijks bij ons bent en ons dit mee laat dragen. In Jezus' naam. Amen.